Een goeiemorgen, René en Joep.
Goedemorgen.
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 Long due, deze aflevering met Caseware, want ze zijn zo een van de leveranciers die in het softwareveld staan, die al een tijdje bezig zijn, nog niet aan het woord gehad hebben. Want Joep, ik heb net gekeken op jouw LinkedIn. Ik zie daar champagne in de achtergrond, en chimiflessen in de achtergrond staan.
Klopt het?
Wel, maar klopt het dat je een jubileumjaar hebt? Want volgens jouw LinkedIn zou jij 25 jaar bezig zijn met jullie bedrijf. Kan dat?
Dat klopt. Ja, wij zijn al 25 jaar bezig als leverancier van bedrijfsrevisoren en accountants. En dat als Hollander in België. Best knap, hè?
Ja, voelt misschien als 50 dan.
Nou, nee, het voelt als 25 jaar feest.
Ja. Maar kun je dan iets extra verwachten dit jaar? Iets speciaals? Die chimiefles, komt die dan onze richting uit? Of waarop moeten we wachten?
Moeten jullie wachten? Nee. Als je chimie toegestuurd wil krijgen, ja, alleen een knipoog is genoeg, hè?
Okay,
wat komt er voor speciaals dit jaar? Wij zijn al heel lang leverancier. We zijn dus gestart klassiek on-premise met oplossingen voor accountants. En er komt weer een cloud-oplossing aan van Caseware voor de Belgische markt. Want wij hebben een samenwerking globally met EY. En EY gaat alle corporate afsluitingen doen met Caseware software. Dus het einde van het jaar is er weer een mooie cloud-oplossing van ons beschikbaar.
Kijk eens aan, is dat een scoop in onze podcast? Of mogen we dat zo noteren? Sven, we hebben een scoop vast voor de eerste keer, of wat?
Proficiat, jongen, proficiat.
Heren, jullie hebben een scoop. En dan wilde ook nog een flesje mee erbij. Nou, daar gaan we ook nog voor zorgen.
Ja. Ja, kijk, hoe mooi kan het leven zijn. René, misschien even terugkaatsen naar jou toe. Ik heb weer heel kort onze voorbereiding gedaan met Sven daarnet, zoals steeds. Maar ik zie dat jij jouw carrière in Hongkong gestart bent. Dan kom jij bij Caseware terecht. Hoe is jouw traject? Hoe zit jouw traject eruit?
Ja, nee, inderdaad, dat klopt. Daar heb ik een stage vroeger gedaan. En dan ben ik bij Caseware terechtgekomen, omdat ik verder wou in die sales. Eigenlijk super content dat ik hier nog altijd werk, natuurlijk. En ja, altijd uitdagend. Dus nee, heel tevreden dat ik bij Caseware terecht ben gekomen.
Nee, want begreep ik het goed? Jullie naam was vroeger anders. Ik weet niet of dat je nog mag uitgesproken worden op podcast, Joep. Hij moet nu even knipperen met die ogen of niet. Ja. Jullie waren altijd gekend als Pragmatools. Van waar dan die plotse naamsverandering, denk een paar jaar geleden ondertussen?
Nou, wij zijn heel lang geleden gestart als Pragmatools. Toen deden we een aantal andere producten ook in de portfolio. Geleidelijk aan is dat alleen Caseware geworden. Caseware is een global brand, dus vandaar dat wij ons een aantal jaren terug ook gerebrand hebben naar Caseware.
Want jullie focussen zich dan, als ik het goed begrijp met Pragmatools, op de Belgische en de Luxemburgse markt, hè?
Ja, Caseware is een organisatie met een hoofdkantoor in Canada. Ze hebben distributeurs of inmiddels een aantal overgenomen distributeurs over de wereld. We hebben twee platforms, een Windows-platform al heel lang en een cloud-platform. En binnen dat platform worden zowel oplossingen gemaakt voor met name accountants, voor de jaarrekeningrapportage, aangifte Venbay erbij, dus de hele closing, dus de compilation in het Engels gezegd. En we hebben hele mooie oplossingen voor audit, financial auditors. En dat zijn in België en Luxemburg de markt die wij bedienen, de bedrijfsrevisoren.
Maar hoe werkt dat dan? Want we hebben dan Caseware Global, je hebt dan Caseware België-Luxemburg. Mm-hmm. Hoe ga je dan van zoiets helemaal global naar iets lokaal? Hoe werkt dat eigenlijk dan?
Maak een simpele vergelijking met Excel. Kennen jullie allemaal. Perfecte spreadsheet. Alleen, daar zitten geen lokale aanpassingen in. Wat wij doen, wij nemen het framework van Caseware International, maken daar een mooi model in, template, en gebundeld zetten we het in de markt.
Oké, dus beknopt en bondig en met een Excel. Ik denk dat alle accountants die hier luisteren dit zomaar ook zullen begrepen hebben, stel je voor. Waar maken jullie het verschil er niet op vandaag? Als jullie kijken op de markt, jullie zijn niet de enigste speler die in dat post-accounting luik zit op vandaag. Waar verschillen jullie dan met andere spelers?
Waar verschillen wij in met andere spelers? Ja, wij bieden echt een totaaloplossing aan tegen een heel schappelijke prijs. Dus dat is zeker een belangrijk punt voor de meeste accountants ook. En onze support in het algemeen is ook echt super. We hebben een super team. Wij zijn ook een super team. Dus dat maakt echt wel een groot verschil. Ook wat wij aan de mensen kunnen bieden of wat wij aan onze klanten kunnen bieden, voornamelijk.
Want als ik het goed heb, dan zei je daarnet, vroeger hadden we met Pragmatools nog andere oplossingen ook. Is het nu enkel caseware die verkocht wordt, Joep? Of zitten er nu ondertussen nog altijd andere producten ook in de portefeuille?
Nee, nu enkel caseware en de twee platforms. De Windows, waar we nog een hele mooie aantal gebruikers in hebben. En we hebben een cloud platform waar we verschillende oplossingen hebben.
Ja, want ik wil misschien even terug fietsen naar de scoop die je daarnet aanhaalde, van we komen in het najaar terug met een cloud-platform. Ik herinner mij de persberichten in 2019 dat jullie ook met een cloud-platform, wat ik denk, Sven, dat we wel kunnen zeggen, zeker in de leden dat wij ook hebben, wel wat gesmaakt werd, dat product. Maar die werd dan plotseling stopgezet, als ik het goed begrepen heb. Of dat product werd stopgezet. Ja, wat zal het verschil zijn? Wat zal het verschil zijn? Waarom is dat stopgezet? Wat is het verhaal die daarachter zit?
We hebben één grote speler in België inmiddels, met ook Silver in de naam, net zoals jullie. Oh nee, jullie hebben Plex in de naam. Nee, Finn. Silver in Plex. En die heeft een aantal hele grote klanten. Wat wij hebben gedaan in de tijd was met BBB, hebben we een samenwerking gestort voor de kleinere kantoren. Alleen wat blijkt, een beroepsorganisatie die doet wel heel veel, maar alle klanten beslissen zelf. Dus wij kregen daar wel een beetje toewas voor. Maar hele kleine kantoren waar we het gewoon niet mee konden redden voor de prijs. Want de software waar wij in zitten is compliance. En jullie weten, een jaarrekening verandert continu. Een aangifte verandert continu. Fiches veranderen continu. En dat moet allemaal doorontwikkeld blijven worden. En dan hebben we in België nog het mooie feit dat we meerdere landstalen hebben, die ook daardoorheen fietsen. Dus qua ontwikkeling hebben we gewoon heel veel budget nodig om dat up-to-date blijven houden. En dat lukt even niet. Dus weet je, dan moet je als goed bedrijf daar zeggen, kunnen we het nog doortrekken of kunnen we het niet doortrekken? Lukte niet. Hebben stop moeten zetten. We hadden nog een ander platform. Een Windows platform. Wat we nog steeds hebben. Wat heel goed werkt. Dus daar zijn we op teruggevallen. Maar nu hebben we een global deal met EY. Die zegt, jongens, we willen dat cloudwise. En we hebben op basis van die EY deal. Hebben we dat platform wat we hadden opnieuw opgetuigd. Opgefrist. Laatste stand van zaken erin gemaakt. En dat komt het einde van het jaar op de markt.
Maar hoe werkt zo'n deal dan? Hè? Want we hebben dus Caseware Global, je zegt dat is een global deal. Is het dan, surfen jullie dan mee op datgene wat dan in Canada was dat, als ik me niet vergis? Is het dan headquarters EY, headquarters Caseware, die vinden een deal? En dan, hoe zit zo'n structuur in elkaar?
Nou, dat kan ik je niet helemaal vertellen, want daar ben ik niet bij betrokken. Maar het is een global deal en daar doen verschillende landen jurisdicties aan mee, waaronder wij voor België.
Oké. En het product as such, hoe zal die verschillen met hetgene dat jullie initieel op de markt hadden gebracht? Of hetgene is die ruimer, is die breder, is die anders? Of hebben jullie het product zelf al nog niet gezien zelf op vandaag?
We maken het zelf, dus we hebben het zeker gezien. We maken het volledig zelf binnen dat platform. En ja, het zal grotendeels hetzelfde zijn, weet je. De jaarrekening, dat is de basis erin. Die is zo gestandardiseerd in België. Als je naar Anglo-Saxische landen kijkt, daar heb je een jaarrekening met eigen type notes en disclosures erbij. Daar is die accountant die artist. Maar in België niet. Het is gewoon een invulformulier.
Want jullie zitten vooral naar accountants en de revisorenkantoren ook, op de twee markten. Dat zal voornamelijk voor accountants dan zijn, hè, neem ik aan.
Eigenlijk alles wat een jaarafsluiting moet doen. Dus wij zitten ook bij de corporates. Ook daar doen mensen een jaarafsluiting.
En hoe kijken jullie naar die markt? Want er verandert wel het een en het ander. Wat dat wij merken, of dat wij toch al een tijdje aan het claimen zijn, Sven, tenzij dat ik hier volledig verkeerd ben. Wij merken dat het werk van een accountant meer en meer shift richting dat post-accounting, dat afsluitende luik. Hoe kijken jullie naar die sector? Joepie, je zit er ondertussen meer dan 25 jaar, want ik heb gezien dat jij ook een, of heb ik dat nu verkeerd opgeschreven, ook bij EY een passage gemaakt hebt in een heel, 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 heel ver vervlogen verleden. Hoe heb je die markt zien veranderen?
Nou, de markt, weet je, de markt is al een beetje anders tussen Nederland en België, omdat daar in Nederland de jaarrekening veel vrijer van vorm is. Dus toen ik 25 jaar geleden naar België kwam, is dat eigenlijk best wel een walhalla voor een softwareleverancier, omdat het heel erg gestandardiseerd is daarin. En het mooie is ook, als ik dan kijk naar die geschiedenis van techniek. Vroeger hadden we bij de Nationale Bank een disketje. Kennen jullie een disketje, heren?
Ja.
Kennen jullie een ASCII-file?
Yep.
Ja. Dus dat is geëvolueerd van een ASCII-file naar uiteindelijk een XBRL-file, wat het nu is, daarin. Maar als je de layout van de jaarrekening van 20 jaar geleden naast die van nu ligt, dan kom je dezelfde lijntjes tegen, bijna dezelfde rubrieken tegen. Dat ding is wat, ja, niet zo heel veel geëvolueerd. En ja, op standaarden kun je heel mooi software maken. Wordt iets flexibeler, ja, dan wordt het wat lastiger. Zeker als het compliance-wise gedaan moet worden.
Maar naar de werking toe, René, ik kijk dan misschien even naar jou, want ik neem aan dat je meestal dan met, vanuit je functie met nieuwe prospecten en met klanten praat aan accountantskantoren. De laatste jaren dat je zelf in de sector zit, zie jij dat evolueren naar de mind? Zie je een mindshift veranderen bij accountantskantoren?
Oh nee, eigenlijk niet. Ik persoonlijk niet echt. Nee, dat blijft hetzelfde. Waar ze vragen of zo, of waar ze achter zoeken. Dat blijft nog altijd echt een totale oplossing en richt altijd een nadruk op verslagen of templates die vaststaan, maar blijft toch altijd hetzelfde. Ja.
Wat verwachten jullie daar een verandering in? Want we hebben zoiets als nieuws die, wanneer is dat, vorige week of twee weken geleden aangekondigd is, waarbij dat e-invoicing een verplichting zal worden, ook in België, vanaf 2026. Verwachten jullie dat het vragenverhaal zal veranderen? Of denken jullie dat voor jullie oplossingen dat dat eigenlijk geen raakpunten zal hebben?
Ja, wij komen eigenlijk na de boekhouding. De facturen gaan al de boekhouding in. Dus voor ons zit daar weinig verandering in. En ik heb ook niet zo'n heel goed inzicht. Ik denk dat al best wel veel digitaal gebeurt. En dan kan het een pdfje zijn. Sommigen die zeggen, nou, dat is dan niet digitaal in facturering. Anderen weer wel. Daar kun je ook van mening over verschillen. Net zoals een jaarrekening opmaken als je dat in Angelsaksisch doet in Word, digitaal is of niet.
Daar kunnen we het ook samen over eens zijn dat dat niet digitaal is.
Ben ik mee eens.
Ja, gelukkig.
We zetten die in dezelfde categorie van dat die sketchje dan. Laten we daar dan op houden. Ik zou graag één stap achteruit zetten als ik mag. Je hebt zelf verwezen naar conculegas. Wij hebben afgesproken, Sven en ik, dat we geen conculegas nog namen noemen. Maar wat ons wel opvalt, is binnenin dan Caseware International zit daar één grote investeerder in. HG Capital, ik denk in 2020, 2019, is die er ingestapt. Wij zien dat die in HG Capital nogal vaak terugkeert in verschillende andere groepen en namen die nogal vaak tegenwoordig met overnames bezig zijn. Zit er daar iets aan te komen wat dat jullie ook naartoe kijken? Kijken jullie daar naartoe en staat een flesje mee daarvoor in de achtergrond voor al dan niet te ontkurken op het moment dat zoiets gebeurt?
Maar ik denk of dat die flesje mee is al leeg, hè?
Die is leeg, ik weet het. Hoe kijken jullie naar die markt? Want op dit moment gaat het wel heel hard wat dat betreft acquisities en overnames.
Ja, het gaat heel hard. Weet je, Visma is heel groot, die heeft heel veel overgenomen. Nu ook Sulfin in de groep opgenomen. HG is ook groot aandeelhouder van Caseware International. Dus ja, die zit heel erg in die markt van accounting, post-accounting en daaromtrent. Ik heb daar zelf niet zo heel veel zicht op. Die Caseware en de anderen zitten ook in andere fondsen daar binnen HG. Dat is wat ik begrepen heb. En hoe dat verder gaat, ik durf het niet te zeggen.
Nee, want wat is wel opmerkelijk, hè? Uiteindelijk, iedereen heeft het over Visma en dergelijke, maar uiteindelijk is het HG, denk ik, dat we moeten aanhalen, want het is HG die overal inzet, internationaal gezien. Want daar viel me dan ook op, bij de, wederom, niet al te zware voorbereiding dat we dat voor de podcast doen, maar bon, we doen die wel, merkte ik wel op dat Kaiser International ook redelijk wat overnames aan het doen is de laatste jaren. En wat ik daar opgevallen heb, en ik weet niet of ik nu op heel glad terrein kom, maar ik ga het toch proberen, is zij nemen nogal heel vaak resellers ook over, had ik gezien. Is dat dan iets wat jullie wel, want dat zit wel in jullie vaarwater, hè? Want als ik het goed heb, is Kaiser Nederland overgekocht geweest, in Denemarken heb je zoiets gehad, in de UK. Dus het is wel een patroon dat we daar wel zien gebeuren.
Ja, Kaiser wil naar One Kaiser toe. Dus één globaal iets. En wellicht dat ze ook bij ons aankomen kloppen. Maar dat durf ik niet te zeggen. Een aantal grotere distributeurs zijn overgenomen. Duitsland zit er ook bij, die inmiddels overgenomen is. Sorry, Australië. Dus je ziet daar een trend.
Want is er tussen jullie, want ja, je zegt zelf een Nederlander in België, is er tussen jou en de Nederlandse Kaiser dan gesprekken? Hoe verschillen die dan?
Ja, Kaiser Nederland die is overgenomen vorig jaar, volgens mij, door Kaiser International. Dus die maakt deel uit van de groep daarin. En we hebben eigenlijk met heel veel distributeurs altijd overleg over technieken, over dingen die we kunnen gebruiken in andere landen ook. Zo hebben wij nu recentelijk een aantal mooie monitors gemaakt die dingen over verschillende dossiers heen kunnen monitoren. Dat is zowel voor accountancy, maar zeker ook voor de bedrijfsrevisoren. En ik weet niet, zit Finplex ook bij de bedrijfsrevisoren of echt meer accountants?
Vooral accountants, bedrijfsrevisoren, dus eerder dan een verloren gelopen ziel dan bij wijze van spreken. Het is meer
okay. Accountants. Maar wat er bij de bedrijfsrevisoren met name speelt, die moeten voldoen aan een nieuwe norm van kwaliteit, ISQ M1. En daar zitten een aantal dingen bij als risicoanalyse en monitoring. En we hebben een hele mooie monitor overgenomen, die alle punten die noodzakelijk zijn uit het dossier haalt, oplijst, met als twee doelstellingen eigenlijk. Voor de bedrijfsleider, dat die in control is met alle opdrachten. En dat kan in het voorjaar best wel eens lastig zijn. Als je vernoot bent bij een revisorenkantoor, je hebt meer dan 100 dossiers onder je. Ja, ga er maar aan staan om te kijken hoe het allemaal staat. Maar ook eigenlijk ter voorbereiding van de CTR. CTR is de commissie van de bedrijfsrevisoren, die de audits doet van de bedrijfsrevisoren. Die pikt er een aantal punten uit en die lijst wij allemaal op. Dus dat kunnen ze precies opvolgen. En die technieken, die nemen we ook mee naar onze accountancy-oplossingen, voor zowel België als voor Luxemburg.
En hoe zie je dat dan in de toekomst veranderen? Want er komt ook nog zoiets als, goh, is dat nu ESG, hoe noemt het nu juist? Gaan ze het duurzaamheidswerk? Ja. Gaan jullie iets hebben dat de accountant daar niet van moet wakker liggen, of moet een accountant daar wel van wakker liggen?
Nou, een accountant is eigenlijk gemaakt om te zorgen dat hun klanten niet wakker liggen. Dus die moet in controle zijn met een aantal dingen. En wat je daar ziet, eerst gaan de grote ondernemingen dat opnemen, de beursgenoteerde, de ESG-rapportering. Daar hebben wij ons kantoor in Duitsland, wat daar druk mee bezig is, om daar al modellen voor te maken. En ook daar snijdt het mes weer aan twee kanten. Je hebt de accountant of de bedrijfsleider die dat moet rapporteren. Maar dan moet het daarna ook nog geauditeerd worden. En ook daar hebben we weer oplossing voor.
Maar heel dat ESG-luik, wat gaat dat nu inhouden voor de accountant? Want daar wordt veel over gezegd, maar daar, wat dat is bij de accountant, die ligt er niet wakker van totdat het voor de deur weer gaat staan. Heb je daar meer zicht op?
Nou, ik heb even kijken. We hebben een vereniging in België, XBRL Belgium, waar de Nationale Bank met name een leidende partij in is. En ook de Hoge Raad voor de Economische Beroepen. Daar hebben we laatst een meeting gehad. En er is een Europese richtlijn die eraan zit te komen, waar ook een soort best practice gaat komen, hoe die ESG-rapportering er eigenlijk uit zal zien. Dus zo'n best practice is handig, want wij doen ook veel voor de bedrijfsrevisoren. Dan heb je een internationale norm, maar een norm zijn juridische regeltjes. Dat is dan nog niet een uitvoeringsding. Dus daar moeten dan nog weer content providers mee aan de slag om daar tooling rondomheen te maken. Maar een voorbeeld van, zeg maar, die tooling, die komt dan vanuit die EFRAM, of ik weet even de naam niet meer, commissie zelf. En dat zou mooi zijn. Weet je, als daar een best practice is, ja, dan kun je daarop mee hobbelen. Maar ik denk, voordat het in het KMO komt, zal het nog wel even duren. En de meeste accountants zitten toch meer in het KMO.
Maar kan je daar een keer een aantal concrete voorbeelden van nemen, wat dat eigenlijk inhoudt? Want we horen daar iets over CO2, we horen daar een beetje over wat van alles. Maar kan je daar een aantal concrete voorbeelden nemen, wat daarin moet zitten?
Ben ik nog niet ingedoken, kan ik niet doen. Maar weet je waar ik verwacht dat het gaat? Ja, het gaat over ESG, Environment, Social and Government. En dan zullen daar ook wel dingen in komen van aantallen over CO2, over dingen of over percentages. En ja, dat moet eerst concreet worden vanuit de regelgeving. En dan gaan ik er eens op studeren. Maar wat ik zeg, wij hebben, Duitsland is bij ons het kantoor wat dit eigenlijk oppakt en het dan distribueert naar anderen. En ja, zo hebben we ook bijvoorbeeld die kwaliteitsstandaarden, die zijn door onze collega's in Zuid-Afrika opgepakt. Zo is het mooi dat we dingen kunnen verdelen naar distributeurs of naar Caseware zelf, die gewoon veel kennis heeft over een bepaald onderwerp. En dan ook met IFRS, weet je, IFRS, als ik dat nog even mag aanhalen. Mag ik dat aanhalen of willen jullie het niet? Ik ben al heel lang werkzaam, dus ook voor de jaarrekening. En op het moment dat het disketje omgezet werd naar XBRL, was dat met het achterhoofd IFRS en IFRS voor KMO's. Ik heb hem nog nooit gezien.
Nee, ik ook niet.
Nee, weet je, elk land blijft toch bij hetzelfde. En dat is ook, die XBRL is een internationaal gemeenschap. Dat zou het gemakkelijker moeten maken en zo. Maar als je kijkt naar een Belgische jaarrekening, of een Belgische aangifte van NB, of een Belgisch fysieke, ook zoiets moois daarin. Die lokale dingen, die blijven nog heel lang door.
Ja, maar zit je nog in Nederland in kantoren, Joep? Of is het echt puur Belgische focus? Want ik hoor het altijd graag een Nederlander zeggen dat België veel verder voor staat op sommige vlakken dan Nederland. Dus bij deze probeer ik maar eventjes.
Dat klopt. Door die standaardisatie is een aantal vlakken verder voor. Een aantal andere dingen die zijn meer juridisch dan praktisch.
Ja, talen en dergelijke, wat we daarnet al voor een stukje over hadden. Als je vandaag naar de accountantskantoren zelf gaat gaan kijken en dan eventjes die revisoren parkeren. Iedereen heeft altijd die mond vol van advies en ik ga het woord voor de advies niet zeggen. Een vraag dat Sven en ik ons soms stellen is, we hebben het daarnet over die ESG gehad, we hebben het over die adviesrol gehad, maar is heel de adviesrol niet nog altijd compliance? Blijft dat niet nog altijd hetzelfde? Of denk je dat het nog breder moet gaan dan wat dat vandaag uit bijvoorbeeld jullie rapporten rolt? Wat denken jullie dat de sector naartoe moet evolueren, die accountant?
Nou weet je, advies is zeker belangrijk, maar die eindejaarsrapportage, dat is mosterd na de maaltijd, weet je. Dat gebeurt in mei of in juni, dat is geen managementinformatie meer. En die aangifte VMB, die begint in augustus, september of zo. Ja, dan zijn we alweer meer dan een jaar of meer dan een half jaar verder. Wat wij merken is dat nog met name de kleinere accountskantoren zo onder druk staan. En door die druk niet toekomen aan nieuwe werkwijzen of zo, die oude werkwijzes maar blijven handhaven. Daarin. En ook nauwelijks tijd hebben voor privé. En dat is echt wel kwalijk daarin. Die druk die blijft enorm. Ik weet niet hoe jullie dat zien. Jullie komen nog meer, denk ik, bij een aantal verschillende kantoren. Misschien iets groter. Ik weet niet wat jullie doelgroep is eigenlijk precies.
We zitten voornamelijk op de kantoren tot 50 medewerkers. We hebben een paar grotere groepen ook al die klant zijn. Maar dus we herkennen wat je aanhaalt. Maar wat dat wij meestal zeggen, maar dan zijn wij hier eventjes onze visie aan naar het vooraan schuiven zijn. Of wat dat mij opvalt, is dat er is één sector die allemaal economie gestudeerd heeft, die de correlatie tussen de vraag, aanbod en prijs niet zo goed begrijpt. En eigenlijk gigantisch hard hun prijzen omhoog zou mogen doen. Een selectievere keuze kunnen maken in hun klanten, waardoor dat de levens kwaliteit zomaar omhoog kan gaan. Maar wat me wel opvalt, is dat dat vaak evidenter is bij kleine kantoren, die gewoon bij manier van spreken van vandaag op morgen die keuze maken en daar dan in gaan schrappen, dan dat dat bij grote mastodonten is die per definitie teren op die volumes. Dus dat is een keuze, denk ik, dat dat zit. Sven, heb ik hier nu mensen die zwaar verzuipen in het werk volledig in de graskant geduwd? Ja,
je hebt niet iemand in de graskant geduwd, maar uw prijsverhoging is één ding. Dan is het gewoon, daar gaat het eigenlijk gewoon over de waarde die je als account aanbiedt. Maar dan hetgene wat Joep daar zegt, van, maar het neemt niet de druk weg. Het is niet omdat je je prijs maal 2 zal doen, dat je plots minder werk hebt. Je zou dan kunnen redeneren, ja, maar als ik mijn prijs verhoog, kan ik me meer toespitsen op een minder aantal klanten. Klopt, maar dan zit je enkel in de kantoorvisie. Wat als je dan nu even opentrekt naar de accountiesector, dan gaan daar toch een heel pak bedrijven dan zonder account uitvallen. Wat gaan we daarmee doen? Dus, Joep, is er eigenlijk een markt voor self-fulfilling prophecy dat KMO's het allemaal zelf gaan doen?
Nou, denk het niet, weet je. Ik loop een aantal jaren omheen. Een aantal jaren geleden was er ook een onderzoek van ING die dacht dat over 5 jaar de accountants niet meer zou bestaan. Nou, ze bestaan echt nog en in hele grote getalen. En ze hebben heel hard te werken daarin. Dus nee, dat blijft gewoon daarin. En er moet gewoon echt veel werk gedaan worden, die compliance, die jaarafsluiting, andere dingen.
Maar het moet inderdaad nog altijd gedaan worden. We hebben minder en minder accountants, we hebben meer en meer bedrijven. Op een gegeven moment, ja, elke rekker kan je maar zo hard uittrekken totdat die knapt natuurlijk. Ja. En ik denk ondertussen dat wel bij een aantal accountants meer dan terecht geknapt is. Maar zie jij daar enige oplossingen op lange termijn?
Ja, weet je, ik zie ook wel, jullie gat in de markt, dat wordt in Nederland ook vaak wat meer opgepakt door een aantal beroepsverenigingen. Als je kijkt naar de beroepsvereniging België, dat zijn goedwillende amateurs die een aantal dingen doen. Als je kijkt naar beroepsverenigingen in Nederland, jullie hebben er ook wel een beetje zicht op, de SRA's en andere organisaties, dat zijn gewoon professionele organisaties die op een aantal vlakken ook kleinere kantoren kunnen ondersteunen. En dat is iets waar jullie ook volgens mij een soort van zijn ingesprongen. Dat je echt, weet je, er is zoveel te automatiseren, digitaliseren. En als je het alles goed regelt, dan blijft er echt wel meer tijd over voor die adviesfunctie. En ook om nog eens een pitje te gaan drinken met je vrouw.
Ja, en misschien zit daar de problematiek, hè, Joep. Het zou best kunnen zijn dat heel veel van die accountants bang zijn om in het weekend met hun man of met hun vrouw iets te moeten doen. Dat zou zomaar een onderzoek waardig kunnen zijn of dat het niet van daaruit komt.
Maar dat gaan wij niet onderzoeken, hè, Glenn, alsjeblieft.
Dat gaan we niet onderzoeken. Maar ja, ik denk wel, en dat is het bizarre, René, misschien dat jij daarop kan intunen. Wat dat ons wel opvalt, is dat veel accountants boos kunnen zijn op de softwarewereld in het algemeen omwille van de prijzen zijn te hoog. Terwijl dat er eigenlijk heel veel keuze is voor software. Men kan kiezen tussen van alles en nog wat. En eigenlijk zijn de prijzen langs de accountantskant te laag, waarbij dat ze hun eigen probleem zouden kunnen oplossen door gewoon de markt te laten helden. Want Sven zei daarnet, de druk zal niet opgelost worden, dat klopt. Maar men kan wel eens selectiever zijn en gewoon zeggen van kijk, in plaats van 100 klanten doen we er nog 50 en doe het op een iets wat comfortabele manier, maar slaan wel de prijzen op. Zit daar niet een stukje van heel het vraagstuk ook van de softwareprijzen, van de prijzen in het algemeen en van die kwaliteit dan voor dat pintje te gaan drinken met de man of de vrouw?
Ja, ik denk dat ze sowieso al overspoeld worden in enorm veel softwaremogelijkheden. En al bij al gaan ze ook wel voor verschillende software vaak kiezen, want dat biedt dan weer iets specifieker aan het ander. En dan begint dat eigenlijk ook misschien wel op te stapelen van natuurlijk meerdere kosten te hebben enzovoort. Maar in ieder geval bij ons bij Caseware proberen we het altijd zo laag mogelijk te houden, zodat dat ook wel toegankelijk en beschikbaar is voor iedereen. Die focus ligt ook op die kleinere en middelgrote kantoren. Dus dat is echt superbelangrijk voor hen. Maar ik kan mij wel inbeelden, ja, ik krijg ook heel vaak die vraag over de prijs, zeker als het over echt heel kleine kantoren gaat, van oeh ja, of kunnen we dat toch opsplitsen per kwartaal enzovoort. Dus het is wel zeker een pijnpunt.
Ja, want dat is het bizarre, als men dan voor een automatisatietool gaat, bijvoorbeeld dat jullie zijn, Caseware dan, kiest, dan merken wij dat accountants nogal heel vaak de keuze maken, de tijd die daar dan vrijkomt, om dat dan weer vol te duwen met nieuwe klanten, in plaats van daar dan extra te ademen en de tijd te nemen van. Dus ik denk wel, Sven, dat er wel een onderzoek in zit, maar misschien dat dat inderdaad niet in onze bak moet geduwd worden. Nee. Maar het is wel waar dat, en dat is iets dat ons toch wel opgevallen is de laatste 5 jaar, er zit iets bij accountants waarbij dat ze heel moeilijk nee kunnen zeggen aan nieuwe klanten, heel moeilijk. En dat ze ook heel veel pijn hebben als een klant het kantoor verlaat, wat dat mooi is, ondanks het feit dat dat de grootste, ik ga de woorden niet uitspreken, maar klant is dat ze ooit gehad hebben, dan nog stelt die accountant zich de vraag, waar ben ik misgegaan? Terwijl dat het eigenlijk een strontklant geweest was die weggegaan is. Dus daar zit toch iets psychologisch dat heel specifiek is aan deze sector. Merken wij. Ik weet niet of dat herkenbaar is aan jullie kant.
Ja, wij merken niet zo vaak, we hebben niet zo vaak gesprekken dat klanten weggaan bij accountants. Maar wat ik wel al merk, een accountant denkt in kosten en niet in opbrengsten.
Ja, vind ik toch wel een van de betere samenvattingen. Kort en krachtig. Ja.
Ja. Maar helaas, het is pijnlijk waar.
Ja, het is pijnlijk waar.
Maar dan misschien, kwestie van richting afsluiting te gaan, wat dat mij wel boeit is, zijn jullie gestart met een scoop? Wanneer? Ik weet het zelfs. Dat is een smerige vraag, hè, maar bon, wanneer? Wanneer mogen ze het verwachten?
Einde van het jaar. Ja.
Snel, hè?
Dus met het idee dat dan de afsluiting over 2023 met dat cloudpakket kan.
Ja. En de doelgroep, plan A, is de corporates, de grotere bedrijven. Dat gaat EY doen. Daar hebben ze volop ingezet. En daar gaan wij in het kielzorg achteraan.
Oké. En waar leg je dan de lijn? Gewoon een kwestie van te weten, wat zijn dan de niet-corporates voor jullie? Want corporate is ook zo'n containerbegrip.
Ja, kijk, EY gaat over de multinationals met name daarin.
Ja, oké.
Maar ook een gewone, mooie Belgische groep die, weet je, het gaat om de grote, volledig schema dan van de jaarrekening.
Oké. Goed, dat is duidelijk. Dan hebben wij weer iets nieuws voor naar uit te kijken op het einde van het jaar.
Mag hem nu al de lucht in blazen, hè?
Wel, maar donderdag wordt deze podcast zoals steeds online gezet. En vanaf dan zal je telefoontjes krijgen. ETA. En december zal er snel zijn. Dus hopelijk maken jullie dat al waar. En dan zien we elkaar ongetwijfeld op een of ander volgend evenement met dan jullie nieuwe producten aan de huidige productlijn toegevoegd. Merci voor de tijd die jullie genomen hebben om even in gesprek te gaan. En dan tot heel binnenkort, hè.
All right.
Merci. Dankjewel.
Bye.